Ja, Anke, we hebben weer een verhaal die we mogen delen. Een moeder die contact met jou opnam, Anke. Kun je vertellen waar deze moeder voor kwam?
Ja, zeker. Nou, deze moeder kwam bij mij omdat ze aangaf van, mijn dochter die gaat zoveel schreeuwen en het lijkt of ze dan schreeuwt om niks. En toen we verder in gesprek kwamen, bleek ook dat moeder het vooral heel lastig had op het moment dat ze haar dochter van 3 jaar naar bed ging brengen. En dat toen dat schreeuwen ook altijd erger werd, dat in het proces al van naar bed gaan, naar de badkamer, wassen, tanden poetsen, dat er toen al vaak gedoe ontstond, zeg maar, waarbij haar dochter boos werd en ging schreeuwen. En dat het eigenlijk van kwaad tot erger ging in het proces van het naar bed brengen. En dat moeder daar soms 2 tot 2,5 uur mee bezig was voordat haar dochter eindelijk lag te slapen 's avonds.
Ja, dus nou ja, je benoemt natuurlijk al dat dat inderdaad een dagelijkse strijd eigenlijk, ik het zo kan benoemen. Ja, wat maakt eigenlijk dat deze moeder bereid is om naar haar aandeel te kijken, hè? Want ja, de achterliggende boodschap van het gedrag van haar dochter, die wil haar iets vertellen, maar ja, hoe kwam ze daar bij jou?
Ja, nou, deze moeder vertelde aan mij dat ze al best heel veel had geprobeerd om met name die situatie rondom het naar bed gaan te verbeteren. Dus allerlei opvoedtips, hè, van altijd dezelfde structuur en ook een boekje lezen om het ook een leuk moment te maken. Nou, al die dingen die meestal geadviseerd worden in die situatie, die had ze allemaal al geprobeerd. En ja, eigenlijk bleef de situatie onveranderlijk, dus hielp dat allemaal niet. En met name omdat ze er zelf dus ook zo ontzettend onder gebukt ging eigenlijk. Want ja, je kan je voorstellen als je daar 's avonds 2,5 uur mee bezig bent. Nou ja, dat vreet energie. En ze merkte bij zichzelf ook dat zij er ook weer boos en gefrustreerd van werd. Waardoor ze, voordat ze zelf weer een beetje rustig was en in slaap kon vallen, ook steeds later op de avond werd. Dus ook ja, echt last had van slaapgebrek door de hele situatie. Ja, dus dat ze echt zoiets had van, nou, er gebeurt hier meer eigenlijk, hè, dan alleen maar wat opvoedkundige dingetjes die anders moeten of mogen. En ik denk dat het ook nog versterkt werd doordat op het moment dat haar partner, haar man, hun dochter naar bed bracht, dat het heel anders ging eigenlijk. En dat er dan andere dingen gebeurden. Ook niet per se dat het dan allemaal roosgeur en maneschijn was. Maar wel dat de frustraties en dergelijke niet zo hoog opliepen. Waardoor ze ook voelden van, hé, er zit ook iets in mij of bij mij. Dus dat waren een aantal dingen zo samen, waardoor ze echt dacht, nou, er moet hier nu iets veranderen. Want zo kan het niet langer.
Ja, en dat op het moment dat ik dan dit zo beluister, dan denk ik ook van inderdaad, moeder voelt aan, zij wordt ook geraakt in dit stukje. En waarin wij dan zeggen van, oh ja, hè, stop met opvoeden. Hè? Want op het moment dat je merkt dat je alles eraan hebt geprobeerd, maar niets werkt echt. Nou ja, dan is er ook vaak wel iets, ja, meer aan de hand is misschien een groot woord, maar wel iets anders. Om op een andere manier ernaar te gaan kijken. Kun je mij aan de hand van een voorbeeld nog meer duiden van wat zij bij haar dochter ja, ziet op het moment dat ze bij jou komt?
En wat deze moeder vertelde over haar dochter was dat ze dus in het proces van naar bed gaan, dat het vaak misging bij het tandenpoetsen. Dat op het moment dat ze zei, nou, we gaan nu je tanden poetsen, dat haar dochter al begon met nee zeggen. En dan ook letterlijk de handen voor de mond deed, waardoor dat ook echt niet lukte. En eigenlijk zegt ze van, dan ging het van daaruit van kwaad tot erger. En sommige dingen lukte dan nog wel. Dus pyjama aandoen ging dan bijvoorbeeld wel goed. Maar vervolgens echt in bed gaan liggen, dan kwam ze er nog weer uit. En dan probeerde ze er weer in bed te leggen. En dan ging de dochter ook soms echt schoppen en slaan. Dus dat was echt het gedrag wat ze bij de dochter zag. En dat ze dat heel lang kon volhouden. En heel lang door kon gaan met dat gedrag. En zelfs als moeder dat probeerde te begrenzen. Van, nou, als je nu stopt, hè, dan blijf ik bij je en anders loop ik weg. Als ze dan wegliep, dan kwam de dochter achter haar aan. Dus, nou ja, het bleef maar aan alle kanten bleef het maar doorgaan eigenlijk. Dus dat is wat ze aangaf bij mij.
Ja, en ja, op het moment dat je dan zo'n hele, hè, zo'n verhaal tot je neemt, dan ga je het natuurlijk vertalen. Maar je vertaalt het dan naar wat het gedrag aan moeder wil vertellen op die diepere laag. En wat was toen je ging vertalen nou het achterliggende verlangen? Hè? Kan je daar iets over vertellen? Wat daar nou eigenlijk leeft?
Ja, bij de ouder. Hè?
Bij de ouder.
Ja, nou, wat ik denk dat je dat ook wel zal herkennen. Dat op het moment dat een ouder iets vertelt in algemene zin. En in dit geval ging het dus over het moment van naar bed brengen en in slaap vallen. En in zijn algemeenheid. En dan gaat meteen bij mij de vertaalmachientje in mijn hoofd zeg maar aan. En dan denk ik meteen, oh ja, slapen. En waar gaat slapen over? Slapen gaat natuurlijk over je kunnen overgeven aan slaap. Over je kunnen ontspannen eigenlijk. En je ook veilig weten. Het vraagt ook natuurlijk dat je je veilig genoeg voelt om je daaraan te kunnen overgeven. Dus op het moment dat ouders iets vertellen over dat kinderen die lastig in slaap vallen of veel wakker worden bijvoorbeeld, dan is dat altijd meteen wel iets waar ik aan denk van, goh, wat leeft er in deze ouder wat met die veiligheid of die ontspanning en vertrouwen te maken heeft. En dat was bij deze ouder ook wel wat er aan de hand was en waar deze dochter in haar gedrag iets over duidelijk wilde maken. Dat er bij moeder iets te doen was op dat gebied, met name in dit geval op je veilig voelen. En wat de andere component waar deze moeder over vertelde, was natuurlijk het schreeuwen van haar dochter, wat haar zo raakte.
Ja, want er zat waarschijnlijk ook iets in de weg waardoor dat veilig voelen niet werd ervaren. Hè?
Ja.
Dus, en wat zat daar dan in de weg? Want wat kwam je daar, waar kwam je op uit?
Dat had dus eigenlijk een beetje te maken met dus dat schreeuwen van die dochter ook. Want dat waren die twee componenten waar ik mee aan de slag ben geweest in de vertaling. En wat ook in dit verhaal wat dan weer zo uniek maakt. Hè? Dus je kan wel meteen al in zijn algemeenheid iets zeggen over dat slapen. Maar waar gaat het dan precies in deze situatie over? Ja. En dat schreeuwen had heel erg te maken met dat er in moeder van alles en nog wat leefde, wat zij niet tot uitdrukking bracht. Dat waar zij geen woorden aan gaf, wat ze in zichzelf hield, emoties, gevoelens, verlangens. Die zij niet tot uitdrukking bracht, niet leefde. En dat had weer te maken met dat zij daar zelf zich niet veilig genoeg in voelde om dat tot uitdrukking te brengen. Ja, dus zo hadden die dingen samen.
En om dat eventjes een beetje in banen te leiden. Dit had natuurlijk in feite niets te maken met dat ze niet iets durfde uit te spreken naar haar dochter.
Dit
heeft ze op een heel ander vlak dan bij de moeder te maken. Hè? Om dat even los te zien van elkaar.
Ja.
Ja. En dus we kijken dan uiteindelijk helemaal niet meer naar het kind.
Nee,
de boodschap
nee.
gaat heel erg naar de moeder toe. Want daarin heeft de moeder eigenlijk ook een uitnodiging gekregen.
Ja.
En wat is dan die uitnodiging aan moeder geweest?
Ja, eigenlijk nodigde haar dochter haar dus met haar gedrag uit om zich meer uit te gaan spreken. En eigenlijk kwam moeder ook wel, toen we met de vertaling aan de slag zijn gegaan, erachter dat er eigenlijk dus een stem in haar was die eigenlijk wilde schreeuwen, maar die eigenlijk niet hoorbaar werd gemaakt door moeder. En dat ging inderdaad niet per se naar haar dochter of over haar dochter, maar veel meer naar andere mensen in haar omgeving, waar ze zich heel erg aan het aanpassen was aan de verwachtingen van anderen, in plaats van te benoemen wat er in haar eigenlijk leefde. Dus dat was echt de uitnodiging die haar dochter deed om dat meer te gaan doen. En om zich daarin ook eigenlijk dus weer veilig te voelen om dat te gaan doen. Want dat was eigenlijk wat moeder daarin tegenhield, was dat ze dacht van hoe veilig is dat? En wat gebeurt er als ik dat doe? Dat daar dan zorgen over waren eigenlijk van wat gaan mensen dan van mij vinden? En vindt mijn partner me dan nog wel leuk genoeg? Hè? Gaat hij dan niet bijvoorbeeld, zegt hij, tot ziens, zo wil ik het niet. Dat is natuurlijk hartstikke spannend als je dat gewend bent om je altijd daarin aan te passen, om dat dan ineens heel anders te gaan doen.
Ja, dus dan hebben we het eigenlijk ook te maken over een stukje heling, waarin ooit geen ruimte voor is geweest. Of een andere ervaring heeft gedaan waaruit allerlei overtuigingen zijn ontstaan. En deze moeder heeft die vertaling dan te horen gekregen, wat dan de boodschap voor haar is. En dan noemen we van, dan ga je ermee aan de slag.
Maar, ja.
Ja, wat was jouw aandeel, Anke, om haar nou te helpen, om haar verlangen zo concreet vorm te geven dat je daadwerkelijk daar verandering in kunt krijgen. Dat je die veiligheid in jezelf voelt.
Ja, en waar we net ook al aan refereerden. Het begint natuurlijk met dat je dus die overtuigingen die je dan hebt, die zijn ontstaan eigenlijk door eerdere ervaringen, dat je die met elkaar onder de loep gaat nemen. En ik denk dat dat ook iets is wat ik dan samen met deze moeder heb gedaan, omdat je zo gewend bent om het op een bepaalde manier te doen, dat je het soms zelf ook niet eens bewust van bent. Dus bijvoorbeeld die overtuiging van, maar als ik me uitspreek of als ik ga zeggen wat ik echt voel of echt denk, ja, dan vinden mensen iets van mij wat dan niet positief is. En dan gebeuren er misschien wel vervelende dingen. Dat ben je vaak niet van bewust dat dat erachter zit. En doordat we in eerste instantie met die vertaling aan de slag gaan en vervolgens ook die overtuiging met elkaar onder de loep gaat nemen, dan deze moeder had echt zoiets, oh ja, verrek. Maar dat is misschien helemaal niet waar. Hè? Dus er zijn ook situaties te benoemen, toen ze daarover na ging denken, waarin ik mij heb uitgesproken en waar dat eigenlijk als positief, hè, uitpakte voor mij en voor de, ook de verbinding en de relatie met die ander.
Ja.
Het aan de slag gaan is eigenlijk dus ook, ja, dat is echt een proces in jezelf, een ontwikkelingsproces in jezelf als, nou ja, in dit geval, het heeft wel natuurlijk met het ouderschap te maken, maar gewoon ook als mens eigenlijk. Hè? En wie ben ik en hoe verhoud ik me tot allerlei situaties en wat wil ik daarmee? En wat is eigenlijk daaronder het verlangen?
En ik beluister ook heel erg dat je bent gaan kijken van welke overtuiging zit daar dan in de weg? Of waarin handel je onbewust vanuit een overtuiging waarvan je, door het bespreekbaar te maken, dat je denkt, dat is eigenlijk bijzonder dat ik daar dan zo... Ja. Naar luistert, terwijl je als je daar op die manier over met elkaar in gesprek raakt, dat je denkt, dat hoeft helemaal niet waar te zijn.
Nee.
Dat je daarin...
En dat je er dus achter komt dat het leven, het handelen naar die overtuiging, dat je dus juist niet helpt om dichter bij dat verlangen te komen.
Precies.
En wat zo mooi is, wat kinderen in hun gedrag laten zien en wat we dan in die vertaling ook doen, is dat perspectief dus ook plaatsen van, maar dit is eigenlijk het verlangen wat er bij jou als ouder zit en wat je kind dus ook laat zien in het gedrag. En dat is natuurlijk ook, ik zie dat echt als een soort innerlijk vuurtje wat dan weer gaat branden, dat je denkt, oh ja, wacht even, dat is dan vaak zo door alle... Ja, door het leven van alle dag en alles wat er dan zo langskomt, dat je daar niet meer zo heel bewust van bent. En dat je weer denkt, oh ja, maar wacht even, maar dit wil ik heel graag in mijn leven. Hier wil ik meer van. En dat je dan ook helpt om die stappen te gaan nemen, om die overtuiging eens aan te kijken en te denken, ja, ik heb altijd, ik heb me altijd aangepast, altijd maar mijn mond gehouden. Maar wacht even, ik wil iets anders. Ik wil iets anders voor mezelf, ik wil iets anders in het leven en daarmee in het ouderschap. Dus dan mag ik het ook anders gaan doen. En dat aan de slag, dat zit hem dan soms in van die... Ja, dat klinkt dan makkelijker gezegd dan gedaan. Maar dat zijn wel van die dingen waarbij je dus... als je bij wijze van spreken aan een vergadertafel op je werk zit en denkt, nou, ik hou maar weer mijn mond. Dat je dan je bewust wordt van die gedachten en denkt, oh ja, wacht even. Maar dat gingen we niet meer doen. Ik ga geloof ik me toch uitspreken. En dat is dan spannend... maar dat is wel, dan weet je waar je dat voor doet. En dan weet je dus dat je aan die vergadertafel iets te doen hebt. En dat je uiteindelijk helpt in je ouderschap.
Ja, want dan ga je dan kijken over wat zij dan nodig had, is veiligheid in zichzelf voelen. Ja. Om dat dus uit te spreken. En door dit te gaan doen, dus door dat aan zo'n vergadertafel uiteindelijk dan toch jezelf uit te spreken. Wat leverde dat aan haar op wat ze dan kon gebruiken in relatie tot haar dochter? Kan je daar iets meer over vertellen?
Ja, nou, dat is dus het wonderlijke, vind ik altijd, van deze manier van werken. Dat je dus als ouder met je eigen ontwikkeling aan de slag gaat. Wat dan lijkt dat niet zoveel te maken te hebben met je kind en wat daar aan de hand is. Maar deze moeder zag gelijk het resultaat. Van op het moment dat zij die overtuigingen ging loslaten en... Nou ja, die veiligheid in zichzelf ging vinden om het zich wel uit te spreken op haar werk, naar haar partner toe. Dus nou ja, alsnog niet heel veel met haar kind te maken had. Dat moment 's avonds ook echt anders ging verlopen. En dat uiteindelijk het resultaat was dat haar dochter met een kwartiertje, half uurtje lag te slapen. En dat er helemaal niet zoveel strijd meer was. Wel af en toe natuurlijk, kinderen, een driejarige blijft een driejarige. Dus dat ze niet zegt, hoi, 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 we gaan tanden poetsen. Hoi, 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 we gaan naar bed. Hè. Dat is ook nog wel gewoon wat er was. Maar het werd niet meer zo'n enorme strijd. En ja, uiteindelijk kom je dan natuurlijk ook daardoor in die positieve cirkel van een beter uitgerust kind, een beter uitgeruste moeder, waardoor je... die dingen die er dan te doen zijn, zoals dus je meer uitspreken en die veiligheid, heb je dan natuurlijk ook meer energie voor. Dus zij kwamen echt in een positieve spiraal eigenlijk met elkaar.
Ja, ja, en ik kan me zo voorstellen, als ik naar mezelf kijk, als ik nieuwe dingen aan het leren ben, dan is dat natuurlijk niet in één klap dat je denkt, bam, quick fix,
nee.
We hebben het even opgelost en het is klaar. Maar doordat dat ze deze boodschap van haar dochter dan heeft gekregen, op welke manier hielp haar dochter haar daaraan herinneren? Want kan je daar iets over vertellen?
Ja, nee, dat vind ik inderdaad het mooie van hoe je, als je dus eenmaal weet wat kinderen willen vertellen met hun gedrag, dan als je als ouder één keer die vertaling hebt gehad, dan kan je heel vaak daar ook weer naar teruggaan op het moment dat het weer minder goed gaat. En deze moeder deelde dat ook met mij, dat ze op het moment dat het 's avonds met het naar bed gaan weer meer gedoe oplevert en haar dochter weer meer aan het schreeuwen is, dat ze nu weet van oké, ik hoef niet naar allerlei nieuwe opvoedhandelingen te zoeken, maar oh ja, wacht even, waar ben ik weer me te veel aan het aanpassen? Waar wil ik me eigenlijk over uitspreken, maar doe ik het niet? En dat ze dus weet van, oh ja, ik mag weer iets daarin doen. En op het moment dat ze daar dan weer de aandacht aan heeft, dan gaat het ook met het naar bed gaan weer beter. Dus dat samenspel eigenlijk tussen gedrag van het kind en wat dat dan in de ontwikkeling van de ouder weer duidelijk wil maken, dat blijft. En het blijft, dat geeft deze moeder ook de laatste keer dat ik haar sprak aan, dit blijft een aandachtspunt. Hè? Want ja, je hebt zoveel jaar het op een bepaalde manier gedaan en dan ben je ook, ja, we vervallen dan toch soms weer, hè, als je dan weer moe bent of even je aandacht verslapt in de gewoonte van alle dag. En dan ben je er niet van bewust. Maar ja, dat is natuurlijk het mooie. Onze kinderen die wijzen ons er gewoon weer op. En dat is, nou ja, bij deze moeder geeft dit kind het heel duidelijk aan. Maar dat geldt natuurlijk voor ons allemaal. En ook, nou ja, als ik naar mij persoonlijk kijk en wat mijn kinderen mij spiegelen, zie ik dat ook elke keer weer. Dat ik denk, oh ja, wacht even. Weer even terug naar wat ik zelf te doen heb.
En, precies.
En dat je gewoon daar anders met een andere bril naar het gedrag kan kijken.
Ja, en je vertelt al, hè, dat je doordat je op een andere manier naar de situatie kijkt, is dat al vaak ook al een lichtere manier. Hè?
Ja.
Dus het minder zwaar maken, maar juist vanuit lichtheid. En dat is wel heel fijn om zo te horen dat we dan, hè, dat je dan veel meer. Niet dat je kind daar zo bewust van is, maar je bent wel aan het samenwerken.
Ja, precies.
Dus dat is een soort van verbond met elkaar. Dat je denkt, oh ja, wacht eventjes, mijn kind laat iets zien. Oh ja, wacht even, ik moet een reminder.
Ja, ik mag weer even aandacht hebben voor wat er hierin nodig is. Ja.
Nou, dat was een heel verhelderend verhaal. En fijn dat deze moeder ook de bereidheid heeft om dat zo met ons te delen.
Ja.
Dat we het hier als een aflevering mogen bespreken. Ja, en mocht nou deze aflevering voor jou ook heel waardevol zijn, of dat je inzicht hebt gekregen of geïnspireerd bent geraakt, we nodigen je uit om met ons te delen wat dat je heeft opgeleverd. En we vragen je ook om te helpen deze podcast vindbaar te maken door te volgen en je waardering te geven. En heel graag tot een volgende keer.
Ja.